Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Zoals in de vorige uitzending gaan we ons concentreren op de 100ste verjaardag van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw te Fatima tussen 13 mei en 13 oktober 1917. In de vorige uitzending had ik het over twee onderwerpen ermee verbonden. Een uitleg over het derde geheim van Fatima, zoals paus Emeritus Benedictus XVI, toen nog als kardinaal Ratzinger aan het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, neergeschreven heeft in een lijvig document in het jaar 2000. En het tweede gedeelte van de vorige uitzending was besteed aan de link tussen deze verschijningen en de islam. Een link die over meer dan 50 jaar werd gelegd door de gewezen aartsbisschop van New York, de eerbiedwaardige monseigneur Fulton Sheen. Niet voor niets koos Maria volgens hem het plaatje Fatima uit. De naam die uiteindelijk verwijst naar de dochter van de profeet Mohammed. Zoals ook over Maria zeer mooi geschreven wordt in de Koran. Zo raadde hij toen al de missionarissen onder de moslims aan altijd best te beginnen met wat deze mensen al aanvaarden en dus met de verkondiging van Ons Lieve Vrouw van Fatima, in het volle besef dat Ons Lieve Vrouw de moslims de rest van de weg zal meevoeren naar haar goddelijke zoon. In deze uitzending zou ik het graag hebben over de zalig en heilig verklaring van kinderen niet martelaar. Eigenlijk een gebeurtenis die in de geschiedenis van de kerk nogal zeldzaam is. En op het einde van deze menu, van deze uitzending, volgt dan als het ware een mooi dessert. Twee zieners, Francesco en zijn zusje Jacinta Marto, overleden al 2 en 3 jaar later, zoals Maria hen had voorzegd. Zij werden door paus Johannes Paulus II zalig verklaard in het jaar 2000. Het derde herderskind, hun nichtje Lucia dos Santos, trad in 1925 binnen in een Spaans Karmelitessenklooster te Coimbra. Zij overleed op 13 februari 2005. En alzo had paus Franciscus aan kardinaal Angelo Amato, de pro-prefect van de Congregatie voor de Heilig en Zalig Sprekingsprocessen, groen licht gegeven op donderdag 23 maart 2017 voor de afkondiging van een decreet die een wonder erkent als gevolg van de tussenkomst van de twee kinderen. En hun heiligverklaring was tijdens het bezoek van de paus in Fatima op 13 mei 2017. Het zou de eerste heiligverklaring zijn van niet-martelaren in de geschiedenis van de kerk, van een broer en zusje samen. Het wonder dat heeft geleid tot deze heiligverklaring is de onverklaarbare genezing van de Portugese baby Felipe Moura Marques. Maar het gezin woont wel in Zwitserland. De kleine Felipe werd geboren met diabetes type 1, die ongeneeslijk is. De moeder en grootmoeder namen ooit de baby mee naar het graf van Jacinta en Francesco in Portugal. Maar op de dag van de zaligverklaring, op 13 mei 2000, bracht de mama de baby tot dicht tegen het tv-scherm en bad er voor de genezing van de kleine Felipe. Sindsdien leeft de kleine zonder toediening van insuline en in een goede gezondheid. Het wonder werd erkend door de toenmalige bisschop van Leira, Fatima. Even tussendoor nog, het dossier dan voor de zaligverklaring van zuster Lucia, overleden in 2005 op de leeftijd van 98 jaar, enkele weken trouwens voor het overlijden van paus Johannes Paulus II, bevindt zich nu in Rome, maar het omvat een 15.000 documenten. Waaronder ook een mirakel op haar voorspraak. En de postulator nodigt iedereen uit tot geduld. Dat was het Oswalder Marienkoor Ave Maria mit Gnaden geziert. In verband met zalig- en heiligverklaringen van kinderen niet-martelaar zou ik graag met jullie een interview doornemen die het persagentschap Zenit heeft afgenomen van een zekere pater Hubert Lelièvre in maart 2017. Maar eerst, wie is pater Hubert Lelièvre? Hij werd geboren in Parijs in 1962, derde priester uit een gezin van 7 kinderen. Hij doet zijn studies in Frankrijk, maar wordt priester gewijd voor het bisdom Rome in 1989. Hij is dan onderpastoor in een nieuwe parochie in de Romeinse wijk Cinecittà, en tevens werkzaam in een ziekenhuis met aids-lijders. En deze periode heeft hem zeer getroffen. U kan hem even horen in een interview op de tv-zender KTO. De pater heeft het vooral over de onschuldige kinderen die gestorven zijn aan aids. Hij heeft het over hoe die kinderen het recht hebben om Jezus te leren kennen. Hij verklaart hoe er verscheidene kinderen gestorven zijn in zijn armen. Zij zijn als een hostie. Het is de Heer die daar aanwezig is en die zich offert voor de wereld via deze aidspatiënten. Het is de Heer die ons zijn barmhartigheid aanbiedt. Het is een oproep tot de mensheid. Wanneer kom je uit die goede vrijdag, die stille zaterdag? Wanneer ga je op naar Pasen? Deze genade van opgang naar Pasen heb ik beleefd, zegt de pater, tijdens de begeleiding van die zieken. Maar de mensheid komt moeilijk uit die stille zaterdag.
Ik heb plusieurs enfants qui sont morts dans mes bras. C'est une hostie, quoi. Mm. C'est vraiment le Seigneur qui est là et qui offre pour notre monde, qui est à travers ces malades du sida, pour nous sauver, pour manifester sa miséricorde. Mais quand est-ce que tu vas sortir du Vendredi Saint? Quand est-ce que tu vas sortir du Samedi Saint, toi, humanité que j'aime, quoi? Quand est-ce que tu vas entrevoir et cheminer vers le matin de Pâques? J'ai vraiment vécu cette grâce à travers ces malades comme étant l'attente de notre humanité qui n'arrive pas à sortir du Samedi Saint.
In 1995 sticht pater Hubert Lelièvre de gemeenschap L'Évangile de la Vie, of Evangelium Vitae, vanuit de kapel van de Rue du Bac in Parijs. En ook vanuit de oproep van Johannes Paulus II in zijn encycliek Evangelium Vitae. Een encycliek waarover deze paus later verklaarde, op 14 februari 2001, dit document beschouw ik centraal in het geheel van mijn pontificaat. Kardinaal Ruini, bisschop van Rome, vroeg hem in 1999 om zich ten volle te engageren in de pastoraal van het leven en het gezin, dus volop in de geest van deze encycliek Evangelium Vitae. Zo werd reeds een gebedshuis opgericht in Frankrijk, maar in 2004 komt hij terug naar Rome voor de pastoraal bij universitaire studenten. Vanaf september 2008, op vraag van de bisschop van Avignon, houdt hij zich weer ten volle bezig met de activiteiten van deze missionaire gemeenschap, L'Évangile de la Vie, in een oud klooster te Bolène, een 40 kilometer ten noorden van Avignon. Centraal staat de aanbidding van het Allerheiligste. Het persagentschap Zenit interviewde deze pater Hubert Lelièvre in maart 2017 naar aanleiding van een boek door hem geschreven. Osez le bonheur pour vos enfants. Vrij vertaald, proef het geluk, ga voor het geluk van uw kinderen. En dit naar aanleiding van de heiligverklaring van Jacinta en Francesco van Fatima. Ik haal enkele interessante passages uit dit interview. Hij vertelt: een heiligverklaring is de meest plechtige ceremonie in de katholieke kerk. De kerk erkent op dat moment hoe één van haar zonen of dochters zich in de hemel bevinden, in de glorie van de Heer. Er zijn inderdaad wel ontelbare zielen in Gods glorie, maar God wil toch dat enkele van zijn kinderen plechtig worden verheven tot de eer van het altaar. En waarom? Een heiligverklaring is de hemel die zich opent op aarde, om aan ons, de aardbewoners, te verkondigen om via deze heilige personen, zoals Jacinta en Francesco, te kijken naar de hemel. Het dient om ons christelijk leven te voeden, te versterken, opdat ieder van ons ook heilig zou worden. Zo een mirakel nodig voor een zalig of heiligspreking is dan ook als een teken van God. Door zo een mirakel spreekt God tot de leden van de kerk op aarde. En God deelt zijn eigen vreugde, dat zij in de hemel zijn, door ons te laten delen in die vreugde, door een bezoek uit de hemel via een dergelijk mirakel. Pater Hubert Lelièvre heeft het dan over zijn broer zaliger, priester Thierry Lelièvre, overleden in 2010, en die een doctoraat schreef in kerkelijk recht, begin jaren 80, met als titel Les enfants peuvent-ils être canonisés? Kunnen kinderen heilig verklaard worden? Hij gaf dat dan opnieuw uit in een boek, 20 jaar later, in het jaar 2000, uitgegeven bij uitgeverij Teki, met als titel Même les enfants peuvent être canonisés, zelfs kinderen kunnen worden heilig verklaard. Zijn broerpriester Thierry Lelièvre was ook priester van het bisdom Rome, maar ook werkzaam 10 jaar in Azië voor een katholieke ONG en als fidei donum priester in de Filipijnen. Hij was dus zeer geïnteresseerd in kinderen, gekend als heiligen, maar zonder martelaar te zijn geweest. Zijn besluit van het doctoraat stond vast dat ook bij hen de heiligheid zeker mogelijk was. De genaden waren zeker al werkzaam in deze zielen en deze kinderen waren in staat tot heldhaftige daden, tot een heldhaftig leven. En een dergelijk leven kan als voorbeeld dienen voor de kinderen, de gezinnen, de opvoeders. Maar dan haalt pater Hubert Lelièvre aan dat de zalig of heiligverklaring van kinderen en jongeren, niet martelaar, toch zeer uitzonderlijk is in de kerk. Maar ik stel voor van eerst te luisteren naar Marilla Ness met All Heaven Declares. De hemel, de ganse hemel verklaart, roept uit.
The Lamb upon the throne.
En dat was Marie Lannes met All Heaven Declares. Pater Hubert Lelièvre, ook op basis van de studie van zijn overleden broer, priester Thierry, verklaarde dus in het interview met Zenit dat de zalig- of heiligverklaringen van kinderen en jongeren, niet martelaar, nogal uitzonderlijk is in de kerk. En de journalist van Zenit stelt de terechte vraag: wat is dan het belangrijkste obstakel voor een heiligverklaring van een kind? En ik citeer in een vrije vertaling het antwoord. Inderdaad, men kan zich afvragen of kinderen van 5 jaar, 8 jaar of zelfs 15 jaar een deugd of meerdere deugden heroïs konden beleven. Mijn broer, pater Thierry, in zijn thesis toonde met argumenten aan dat dit zeker mogelijk is en hij opende daardoor nog meer de weg naar zalig- en heiligverklaringen van kinderen niet martelaar. Sinds de heilige Dominicus Savio, gestorven aan 14 jaar en heilig verklaard in 1954, was er geen heiligverklaring meer van jongeren, niet martelaar onder de 21 jaar. Deze doctoraat van kerkelijk recht keerde het tij. En pater Hubert legde verder uit hoe zijn broer een lijst vastlegde van 31 lopende zaken in 2005. Zo verklaarde de heilige Johannes Paulus II de 12-jarige Laura Fischunia zalig in 1988 en de 18-jarige Argentijn Ceferino Burgos, die dan later werd heilig verklaard in 2011. En dan uiteraard volgen nu de 2 jonge zinstertjes van Fatima. Priester Hubert Lelièvre vermeldt dan verscheidene hedendaagse voorbeelden uit bisdommen uit Italië, waarvan de processen op diocesaan niveau afgerond zijn en nu naar Rome gaan. En hij eindigt de lijst met: ik zou vele bladzijden kunnen vullen met namen van heilige kinderen over de ganse kerk. En pater Hubert vervolgde in het interview: ik heb ooit met Johannes Paulus II gesproken over de heiligheid bij kinderen toen hij in de parochie in Rome de kerk kwam inwijden waar ik onderpastoor was. En we hadden het over de leeftijd van de eerste communie. En Johannes Paulus II hernam de woorden van de heilige Pius X. Deze paus vond dat een heilige communie vroeg kon worden ontvangen. En hij zei toen: er zijn heiligen bij de kinderen. En de pater vervolgt: we leven nu wel in een moeilijke periode voor het geloof, maar ook vandaag leven er vele heiligen in onze gezinnen. Ik kan getuigen van heiligheid in de zielen van sommige kinderen, adolescenten, jongeren, die trouw hun doopsel beleven. Dat wordt uiteraard bevorderd door het gebed in de familie, door op zondag de heilige mis in gezin te beleven. En pater Hubert Lelièvre besluit: de heiligverklaring van Francesco en Jacinta zijn een zeer groot geschenk voor elk gezin, voor elk kind, voor elke parochie, school, bisdom. Hun korte leven toont hoe Maria hun en ieders persoonlijk leven begeleidt naar Jezus. Het toont de kracht van het gebed, van de rozenkrans in het gezin, de kracht van het offer, de ongelooflijke vruchtbaarheid van het gebed van de kinderen. Als we echt willen dat de dingen veranderen in de wereld, moeten we akkoord zijn ons te laten leiden door Maria en zo naar Jezus. En op de eerste plaats door het rozenkransgebed. Maria had ons iets zeer moeilijk kunnen vragen, maar ze vraagt ons iets heel eenvoudig die het hart raakt. De rozenkrans bidden elke dag. Ave na Ave is het Maria die ons de hand reikt om voor te gaan op de weg van de heiligheid. En ik neem dan de hand van Maria vast om trouw te blijven aan Jezus. Tot zover dit mooie interview van het persagentschap Zenit met pater Hubert Le Lièvre. Beste luisteraars, in aanvulling daarvan zou ik nog even een stukje willen lezen uit de homilie van de heilige paus Johannes Paulus II tijdens de zaligverklaring van Jacinta en Francesco. Kinderen, zoals hij zegt, die zo geraakt werden door Gods licht. Ik herinner eraan, ze waren slechts 7 en 9 jaar oud. Ik citeer. Op een nacht hoorde de vader Francesco snikken en vroeg hem waarom hij weende. Francesco antwoordde, ik dacht aan Jezus, die zo bedroefd is door de zonden die tegen hem begaan worden. En paus Johannes Paulus II in de homilie vervolgde, dit unieke verlangen, zo eigen aan de manier waarop kinderen denken, brengt Francesco tot handelen en hij zal Jezus troosten en ervoor zorgen dat Jezus tevreden is. En hij begint een intens geestelijk leven met zo'n nauwgezet en vurig gebed dat hij een echte vorm van mystieke vereniging met de Heer bereikt. En dankzij de vele onthechtingen van wat hij graag heeft of doet en zelfs onthechting van onschuldige kinderspelletjes en bereid zichzelf op te offeren door goed te zijn, offers te doen en te bidden. Francesco zal groot leed verduren door de ziekte waaraan hij zal sterven, maar zonder ooit te klagen. Niets leek hem genoeg om Jezus te troosten. En hij stierf met een glimlach op de lippen. Jacinta, zijn zusje, dat 2 jaar jonger was, had dezelfde gevoelens. Alle verstervingen en boetedoeningen leken haar weinig om de zondaars te redden. En paus Johannes Paulus II herinnerde aan de woorden van de heilige Paulus. Op dit ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam dat de kerk is. Tot zover Johannes Paulus II in een homilie ter gelegenheid van de zaligverklaring van Jacinta en Francesco. Beste vrienden luisteraars, ik had een dessert beloofd voor de menu van vandaag. Wel, ik stel voor te luisteren naar een kort hoorspel over het verhaal van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw van Fatima aan de 3 kinderen. U zal enkele passages horen uit een tekenfilm gemaakt voor de kinderen, maar er staat ook bij vermeld, ook voor volwassenen. Misschien een mooi eerste communiegeschenk. Een oproep voor de kinderen en de kleinkinderen tot heiligheid. Ik geef u straks de gegevens op als u deze DVD graag aankoopt. We gaan luisteren.
We bevinden ons in het midden van Portugal, op een 50 kilometer van de Atlantische Oceaan, in het gehucht Fátima, dat deel uitmaakt van de gemeente Urem. Het is het voorjaar 1916, 1 jaar voor de verschijningen van Maria. 3 hertertjes, Francesco, 8 jaar, zijn zusje Jacinta, 6 jaar, en nichtje Lucia, 9 jaar oud, hoede de schapen. Op een dag verschijnt hen een engel, als voorbode om de erdertjes voor te bereiden op wat zou gebeuren. De engel verscheen de kinderen nog 3 maal in de loop van het jaar 1916.
Wat is dat?
Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij.
Mijn God, Ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u en bemin u. Ik vraag u vergeving voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.
Zo moet je bidden. De harten van Jezus en Maria horen jullie gebeden.
O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
Bid vaak, kinderen. De harten van Jezus en Maria willen via jullie de wereld hun genade tonen. Breng gebeden en offers aan de Allerhoogste. Maak van alles wat je doet een klein of groot offer om de zonden goed te maken die God pijn doen. Breng offers om zo zondaren terug te laten keren tot God.
Op 13 mei 1917, tijdens het spelen, verscheen er plots een bliksem alsof er onweer op komst was. De kinderen zagen boven een steenijk een dame geheel in het wit.
We kunnen beter naar huis gaan. Er komt een storm aan.
Maar er zijn geen wolken.
Wat gebeurt er?
Kijk!
Wat is dat?
Wees niet bang. Ik doe jullie niets.
Waar komt u vandaan?
Ik kom uit de hemel. Ik wil dat je de komende 6 maanden achter elkaar, op de 13e dag, op dit tijdstip hier naartoe komt. Dan vertel ik je wie ik ben en wat ik wil. Willen jullie aan God al het lijden offeren dat Hij op jullie pad brengt om de zonden goed te maken die Hem pijn doen? En ook bidden voor de bekering van de zondaars?
Ja, dat willen we.
Dat vraagt wel grote offers, maar Gods genade zal jullie troosten.
O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
Bid de rozenkrans elke dag voor vrede op aarde.
De kinderen spreken onderling af aan niemand iets te vertellen. Maar dezelfde avond kan de kleine Jacinta haar mond toch niet houden.
Mama, ik ben zo blij!
We hebben vandaag in de cova een prachtige mevrouw uit de hemel gezien.
Jacinta, wat voor mevrouw? Waar heb je het over?
Oh-oh, mama, ik heb beloofd niks te zeggen.
Uiteraard komt Ganzetorpe te weten. De meesten beschouwen de kinderen als leugenaars en ook de ouders zijn over hun gedrag niet te praten. Zoals de moeder van Lucia, die haar opsluit in een kamer.
Vind je het soms grappig dat iedereen in het dorp je familie uitlacht?
Maar mama!
Ik heb nog nooit een leugen van een van mijn kinderen geaccepteerd en zeker niet een leugen zoals deze.
Maar ik lieg echt niet.
Tijdens de tweede verschijning op 13 juni 1917, reeds in aanwezigheid van enkele personen die de rozenkrans meebidden, laat de dame weten dat Francesco en Jacinta weldra zullen overlijden, maar dat Lucia nog lang op aarde zal blijven leven. Even later worden Lucia en haar moeder verwacht bij de pastoor.
En wat zei de vrouw de tweede keer tegen je?
De vrouw wil dat ze naar school gaat om te leren lezen.
Is dat waar, Lucia?
Ja, pastoor.
Alsof het de Heilige Maagd zal uitmaken of jij kunt lezen en schrijven.
Ik zei niet dat ze de Heilige Maagd was. Ze heeft niet gezegd wie ze is.
Het lijkt mij geen hemelse openbaring. Eerder een truc van de duivel.
De duivel?
We zullen zien. We zullen wachten met onze mening.
Eerst besluit Lucia om niet meer naar de cova da Iria te gaan. Zeer tegen de zin van Jacinta en Francesco. Maar naarmate de 13e juli nadert, gaan ze toch alle drie. Reeds een behoorlijke volksmenigte is ter plaatse en bidden er gezamenlijk de rozenkrans. Het is tijdens deze derde verschijning dat de kinderen een zicht krijgen van de hel, hetgeen ze geheim moeten houden.
Wees God van Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.
Wat wilt u van mij?
Ik wil dat je hier volgende maand op de 13e komt. Blijf de rozenkrans elke dag bidden ter ere van onze lieve vrouw, voor vrede op aarde en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan die verkrijgen.
Maar vertel ons toch wie u bent. Doe een wonder, zodat iedereen gelooft dat u aan ons verschijnt.
Blijf elke maand hier komen. In oktober zal ik vertellen wie ik ben en wat ik wil. En dan zal ik een wonder verrichten, zodat ze allemaal geloven.
Ik wil u nog zoveel vragen. De mensen willen dat ik u deze dingen vraag.
Ze moeten de rozenkrans bidden en hun gebed zal dan nog dit jaar verhoord worden. Offer jezelf voor de zondaars en blijf herhalen, vooral wanneer je een offer brengt. O Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonde tegen het onbevlekt hart van Maria. Hier zie je de hel waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om de zondaars te redden, wil God op aarde de verering van mijn onbevlekt hart. Als je doet wat ik zeg, zullen vele zielen gered worden. Dan komt er vrede. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, brengen hun zonden oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader, de paus. Om dat te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen. Als mijn wensen vervuld worden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal Rusland haar dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goede worden martelaars, de paus zal veel lijden. Verschillende landen zullen worden verwoest, maar mijn onbevlekt hart zal uiteindelijk overwinnen. De paus zal Rusland aan mij toewijden. Het zal zich bekeren en er zal een tijd van vrede aan de wereld gegeven worden. Als je de rozenkrans bidt, zeg dan na elk geheim: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Wilt u verder nog iets van mij?
Nee, vandaag vraag ik niets meer van je.
Show us the
Ondertussen wordt Lucia opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van Urem. Het hoofd van de politie wil vooral meer weten over het geheim. Maar Lucia zwijgt en hij bedreigt haar met de dood. Ook de pastoor van zijn kant poogt meer te weten.
Wie heeft je die dingen verteld?
De vrouw die ik op de kova zag.
Is het waar dat zij jou een geheim heeft verteld?
Ja.
Vertel dan.
Dat kan niet. Maar als u wilt, vraag ik het haar. En als ze het goed vindt, vertel ik het.
De 13e augustus besluit het hoofd van de politie de kinderen te brengen naar de Cova da Iria, de plaats van de verschijningen. Maar...
we gaan de verkeerde kant op!
Waar brengt hij ons echt naartoe?
De 3 kinderen komen in de cel terecht, tussen andere gevangenen. Tijdens de ondervraging poogt het hoofd van de politie opnieuw om de kinderen te doen praten onder de bedreiging hen te doden.
Zeg, agent, luister eens.
Ja, excellentie.
Is de olie al heet?
Ja, excellentie.
Mooi. Gooi deze er maar in.
Nee, nee.
We gaan meteen naar de hemel. Dus het geeft niet.
Eerst worden Jacinta en Francesco weggeleid. Maar Lucia blijft zwijgen.
Vertel gewoon het geheim, Lucia.
Ik sterf liever.
Goed dan. Daar ga je.
Ah! Jacinta? Francisco? Jullie leven nog. Wat ben ik blij jullie te zien.
Uiteindelijk worden de kinderen op 15 augustus terug naar huis gebracht. De dame verschijnt deze keer op 19 augustus. Tijdens de 5e verschijning, op 13 september, telt men reeds een 25.000 personen op de Cova da Iria. Daar herhaalt de dame dat de volgende keer, op 13 oktober, er een wonder zal plaatsgrijpen. Het is geweten hoe de periode naar 13 oktober voor de kinderen zeer bewogen was. Veel politici en vijanden van de kerk waren overtuigd dat het bedrog nu zou uitkomen. Zelfs priesters en familieleden poogden nog de kinderen ervan te overtuigen alles te ontkennen. Zelfs de dag ervoor, op 12 oktober, maakte de moeder van Lucia zich grote zorgen.
Al die maanden tegen me hebt gelogen en tegen de heilige priesters is al erg genoeg. Maar Lucia, je hebt de hele wereld een wonder beloofd. Morgen om 12 uur nog wel.
Als de vrouw geen wonder verricht, zal de menigte je vermoorden.
Ik ben niet bang. Ik weet zeker dat ze zal doen wat ze beloofd heeft.
Op 13 oktober stroomden 70.000 mensen toe onder de gutsende regen.
Jacinta, een weerlicht. Wat wilt u van mij?
Ik wil dat hier een kapel ter ere van mij wordt gebouwd. Want ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. Blijf de rozenkrans elke dag bidden. Beledig de Heer onze God niet langer. Want hij is al zoveel beledigd.
Ze willen u van alles vragen. De genezing van zieken, de bekering van de zondaars en nog veel meer.
Sommigen krijgen dit, anderen niet. Ze moeten hun leven veranderen, vergeving vragen voor hun zonde. Beledig de Heer, onze God, niet langer, want hij is al zo diep beledigd.
Moet je de zon zien? Kijk, de zon, hij danst!
Kijk,
heerlijke zon. Het is een wonder. De kinderen hadden gelijk. Gezegend zij onze lieve vrouw.
De zon stort neer.
Alles is droog. Het is een wonder.
De regen hield plots op en de hemel werd blauw. De zon begon te draaien als een wiel van vuur, met prachtige lichtstralen in alle kleuren. Daarna stond de zon een ogenblik stil en nog tweemaal er begon deze vertoning. Dan kwam de zon al zigzags gewijze naar beneden, werd als groter en groter en scheen de mensen te gaan verpletteren. Daarna werd alles weer normaal. Jacinta en Francesco stierven niet lang daarna. Lucia leefde nog tot 2005 als Karmelites en verspreidde de verering van het onbevlekte hart van Maria.
Beste luisteraars, u hoorde in een korte weergave de geschiedenis van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw te Fatima. De enkele geluidsfragmenten kwamen uit de DVD De Dag Waarop de Zon Danste. U kan het bestellen via info@betsaida.org. Betsaida, B-E-T-S-A-I-D-A. info@betsaida.org of telefonisch naar het nummer 0031 73 613 2000, 0031 73 613 2000. Misschien een aanrader voor de eerste communicanten. Beste vrienden, zo werd het tijd om afscheid te nemen. En ik doe het met een tekst van de heilige Don Bosco over de eerste communie, waarin hij de heilige Dominicus Savio, zijn leerling, als voorbeeld neemt. Het komt misschien nogal hard over, maar het toont het grote belang aan van een goede eerste communie. Het stemt tot nadenken. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en we spreken af in een volgende uitzending van De Rots in de Branding.
Als er iemand zijn eerste communie moet doen, dan raad ik heel sterk aan, neem Savio tot je voorbeeld. Verder kan ik er niet genoeg op aandringen bij vaders en moeders en bij iedereen die gezag heeft over de jeugd, hecht toch het allergrootste gewicht aan deze godsdienstige handeling. Wees ervan overtuigd. Een goede eerste communie legt de degelijke grondslag voor heel het verdere leven. Het moet al vreemd lopen als er iemand te vinden is die deze goed heeft vervuld en er is geen deugdzaam leven uitgevolgd. Van de andere kant kun je ze bij duizenden tellen, de ondeugden die een nagel aan de doodskist zijn voor hun ouders. Maar gaat men naar de wortel van het kwaad, dan vindt men dat hun gedrag die kant op ging, omdat ze zich op hun eerste communie weinig of niet hebben voorbereid. Beter uitstellen, beter niet doen dan slecht te doen.